Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Wij hebben natuurlijk in Nederland altijd het gevoel van de oorlog in Oekraïne is ver weg. Dat raakt ons niet, maar we realiseren ons minder dat als de NAVO rechtstreeks in de clash raakt met de Russische Federatie, dat Nederland dan daadwerkelijk ook echt een doelwit wordt.
Ja, normaal zou ik de vraag stellen, raad het geluid aan mijn collega defensieverslaggever Sylvain Schoonhoven hier aanwezig. Maar ja, dat zou in dit geval een beetje makkelijk zijn, want hij heeft het zelf opgenomen. Wat je hoorde was het geluid van een panzervoertuig dat van de loopplank afrolt. En dat gebeurt deze week met honderden tegelijk in Vlissingen, waar het Amerikaanse leger een enorme hoeveelheid materieel aan land brengt. Materieel wat bedoeld is voor de versterking van de NAVO-troepenmacht hier aan de oostkant van het verdragsgebied in Europa. En dat komt allemaal natuurlijk nog steeds door de oorlog in de Oekraïne. Het is cru om te zeggen, maar we beginnen dat al bijna als normaal te beschouwen, die hele oorlog. Bijna een jaar duurt die nu en de uitkomst is nog verre van zeker. Ook al lijkt Oekraïne aan de winnende hand. Voor de NAVO is die nieuwe agressieve rol van Rusland inmiddels de realiteit. Een realiteit waarop de verdragsorganisatie zich aanpast. Dat gebeurt bijvoorbeeld met grotere aanwezigheid van troepen en dat zware materieel. Sylvain, jij zag ze allemaal binnenkomen. Om met dat Vlissingen te beginnen, waar hebben we het eigenlijk precies over?
Ja, het was spectaculair om te zien, ik kan het niet anders zeggen. Je bent daar in Vlissingen voor het gevoel aan het eind van de wereld. En je ziet daar de kade vol staan met echt een zee van zandkleurige panzerwagens, tanks, jeeps, brugleginstallaties. Nou, een enorme hoeveelheid materieel, een heel bataljon vol Amerikaans materieel. En dat staat klaar om te worden verscheept verder naar de oostflank van Europa. Je zei het al, hè? Dat gaat per trein, dat gaat per boot, dat gaat per truck over de weg.
Het wordt echt manifest daar. Het is daar heel concreet wat er aan de hand is nu op ons continent.
Ja, je ziet echt voor je wat er allemaal die kant op gaat. En als het naast elkaar staat, dan zie je de volle omvang van dat materieel. Denk je van, nou, dat kan echt wel wat gewicht in de schaal leggen. En dat is blijkbaar nodig, want de dreiging aan die zijde van het verdragsgebied is, zoals we allemaal weten, heel groot op dit moment.
Ja, even voor de zekerheid. Is dit nou, zijn dit spullen die geschonken worden aan de Oekraïne om in te zetten, of is het iets anders?
Nee, dit is dus, even voor duidelijkheid, dit is geen materieel wat naar Oekraïne zelf gaat. Dit gaat voor 100% gaat dit naar Polen en Litouwen, naar de Amerikaanse troepenopbouw daar, die staan aan de grens om daar de afschrikkingstaak te vervullen en te laten zien aan Rusland van het waagt het niet om het conflict buiten de oevers van de grenzen van Oekraïne te laten vloeien. En daar zal het ook worden ingezet als dat nodig is, maar het gaat volgens nog niet Oekraïne binnen.
Nee, die hele grote troepenmacht waar je het over hebt, we komen daar straks nog op terug, want jouw week stond echt in het teken van Oekraïne in een hoop opzichten. Dat is snelle NAVO-reactiemacht, die is opgeroepen meteen na Russische inval. En eigenlijk zie je dat van snelle reactiemacht dat nu veel meer toegaat naar een troepenmacht die langdurig daar in dat oosten zal gaan blijven om, het is bijna koude oorlogachtige afschrikking te verzorgen.
Ja, nou is dat op zich al wel wat langer bezig. Hè? Dat was natuurlijk ook al gaande voor de inval in Oekraïne. Toen was ook de NAVO al heel nadrukkelijk daar de spierballen aan het laten rollen om Rusland te laten zien van we zijn er, we staan er. Als je iets hier over de grens waagt, dan zijn we klaar om met onze volle macht daar tegen in te gaan. De oorlog in Oekraïne heeft dat natuurlijk alleen maar duidelijker gemaakt. En de noodzaak om nog meer die spierbal te laten zien, vergroot.
Ja.
En dat is wat er daar gebeurt.
Even terug naar Vlissingen. Als je daar bent, is dat dan heel heftig bewaakt? Ziet het er als een terminal als gewoon uit? Of is het wel een beetje een soort mini legerkampen wat daar bij elkaar is?
Nou, dat laatste is het geval. Het is ook een speciaal, het is een tijdelijk militair terrein is echt speciaal daarvoor aangewezen.
Prikkeldraad, honden, dat soort ideeën?
Ja, volledige bewaking door Nederlandse militairen. Want dat is de taak die Nederland daarbij speelt. Hè. Zij zijn het ontvangende land, het doorvoerland. En zij zorgen voor de beveiliging. Dus dat betekent dat iedereen die daar binnenkomt, het wordt volledig gecheckt. Auto's worden besnuffeld door honden. Alles wordt bekeken, niet alleen op land, maar ook op het water en ook onder water. Want duikers die gaan echt daar de bodem afscannen en de romp van het schip afscannen om te kijken of daar niet iets tegenaan geplaatst is. Dus je zegt van ja, zelfs met dat soort scenario's wordt dus rekening gehouden. Dat is niet zo gek natuurlijk, want ja, zo'n transport is enorm waardevol, enorm van groot strategisch belang. En ja, Rusland, ja, reken maar dat die dit in de gaten houden, dat die weten dat dit plaatsvindt en dat ze goed uit zou komen als daar iets mis zou gaan. Nou, zullen ze die stap nog niet zo snel zetten om hier daadwerkelijk iets op te gaan afschieten of om een bommetje tegen de romp te laten ontploffen waardoor al het materieel naar de bodem gaat. Dat zal zo'n vaart nog niet lopen. Maar helemaal ondenkbaar is het natuurlijk allemaal niet meer.
Ik wou net zeggen, het is niet zo'n heel raar scenario. Want je hoort toch ook wel de afgelopen maanden dat als Rusland iets zou willen doen, als Rusland een grote aanval zou willen doen op het verdragsgebied, ja, dan komen toch een paar locaties nadrukkelijk naar boven. Dat is Brussel, waar natuurlijk het NAVO-hoofdkwartier staat en een heel belangrijk bestuurscentrum en ook een grote symbolische waarde. Maar heel snel daarna toch ook bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en in dit geval de Vlissingse haven dan bijvoorbeeld.
Ja, wij hebben natuurlijk in Nederland altijd het gevoel van de oorlog in Oekraïne is ver weg. Dat raakt ons niet, dat speelt zich ver weg van onze landsgrenzen. Maar we realiseren ons minder dat op het moment dat die zaak verder escaleert, als de wapenleveranties uit de Verenigde Staten nog langer doorgaan. En zeker als de NAVO rechtstreeks in de clash raakt met de Russische Federatie, dat Nederland dan daadwerkelijk ook echt een doelwit wordt. En dan heb je het inderdaad vooral over de transportknooppunten, de logistieke overlaadplekken, waaronder dus de Rotterdamse haven en dus ook de Vlissingse haven, zijn dan opeens ja, strategisch belangrijke doelwitten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanval. En hoe duidelijk dat is dat echt in beeld is, blijkt uit een studie van de Amerikaanse denktank RAND Corporation.
Zeer autoriteit, heel, zeer betrouwbaar, ja, te boek staande club.
Ja. Heel gerenommeerd. En die hebben gekeken naar de mogelijkheid van wat moet je nou doen als Rusland als puntje bij paaltje komt, als ze zo'n aanval uitvoeren ergens in Europa. Bijvoorbeeld op de Rotterdamse haven, en die noemen ze dus echt bij naam. Wat moet je dan doen? Hoe moet je daarop antwoorden? Dus ze hebben echt een soort, en dat is echt de hoge militaire wiskunde bijna. Hè?
Wargames.
Dit zijn echt de wargames. Zo van, oké, er komt een aanval op Nederlandse bodem. Daarbij vallen slachtoffers. Dat rekenen ze dan mee. Ze gaan even uit van een beperkte aanval. Dus je moet niet denken aan een massaal bombardement of iets
wat
dergelijks.
Wat voor soort wapen zou je überhaupt een Nederlands doelwit kunnen halen?
Nou, je zou met een kruisvluchtwapen of je zou met een sabotageactie waarbij een bom wordt geplaatst. Hè, datzelfde hebben we natuurlijk gezien ook aan de Russische zijde dat gebeurd is. Waardoor je bijvoorbeeld een schip tot zinken kan laten brengen. Nou, met een beperkte aanval, bijvoorbeeld een raket op zo'n havengebied, wordt niet het volledige havenbedrijf lamgeslagen. Het is een beperkte aanval waarbij wel slachtoffers vallen, maar waarbij toch de activiteiten snel weer door kunnen gaan. Maar goed, dat is natuurlijk een klap in het gezicht op NAVO-territorium. Dus zou je zeggen van, dan treedt artikel 5 in werking.
Een aanval op één is een aanval op alle.
En dan moet je dus terugslaan.
Maar dan kom je natuurlijk ook wel weer in het beginsel proportionaliteit. Want hè, zo'n soort aanval kan je moeilijk beantwoorden met bijvoorbeeld een massale nucleaire reactie.
Ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Maar je moet dus vreselijk goed nadenken op voorhand al van oké, in dit geval, wat is nou een goed antwoord? En dat is razend ingewikkeld. Je moet dus nadenken van oké, je wil Rusland duidelijk maken dat dit niet kan. Je wil hen treffen waar het pijn doet. Maar je wil hen ook niet zodanig raken waar het pijn doet, dat zij dan weer een tegenzet doen die nog heftiger wordt. Want dan ga je de escalatieladder op. En dat zijn we nou met z'n allen aan het proberen te vermijden, al die maanden die de oorlog al duurt. We willen de oorlog beperken nog tot Oekraïne.
Ja.
Zodra het daar buiten gaat, ja, dan is de sky the limit. En dan kun je in hele nare scenario's terechtkomen. Zolang het in Oekraïne is allemaal, dan is het overzien. Dus een van de antwoorden die de RAND Corporation geeft is van wat zou nou een passend antwoord zijn, is van nou, je zou bijvoorbeeld dan een militaire aanval kunnen uitvoeren op Russische troepen, maar niet in Rusland. Maar ja. buiten Rusland.
In Oekraïne dus.
In Oekraïne bijvoorbeeld. En dan, dan krijg je wel de situatie dat sommige delen van het land inmiddels beschouwd worden door Rusland als Russisch territorium. Maar goed, daar stappen we dan maar even overheen. We gaan er dan maar even vanuit dat we de grenzen van 1991 aanhouden als de grenzen.
De legitieme. Zijn.
Dus ja. dat zou dus ook de Krim kunnen zijn, hè, bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt natuurlijk door Rusland heel erg gezien als hun territorium. Dan kan je toeslaan, maar dan geef je toch aan Rusland het signaal af van
wij
slaan terug. Hè, wij moeten dat doen in antwoord op jullie aanval. Maar we houden onszelf in.
Hey, iets anders. Dus je mag wel verwachten dan dus dat dit soort scenario's ook wel op de plank liggen in plein 4 of in het kamertje.
Natuurlijk. Hier wordt denk ik continu over nagedacht. En dat moet je ook doen. Want op het moment dat zoiets gebeurt, moet je natuurlijk ook snel met iets komen. Dan heb je niet de tijd om daar wekenlang over te gaan vergaderen.
Nee, in de beste Nederlandse traditie te gaan polderen en de scenario's te doorlopen en er nog even tussen uit te gaan om een broodje te eten.
Ja, ja. Maar je kan dus aan allerlei knoppen draaien en allerlei variabelen veranderen om jouw antwoord zo effectief mogelijk te laten zijn. Want je wil effectief zijn. Je wil Rusland een halt toeroepen en terug in zijn hok duwen als het ware. Je wil niet escaleren. En je wil ook een signaal afgeven. Maar je wil wel ook dat het signaal overkomt bij de Russen. Dus daar zijn allerlei manieren om dat wel of niet te doen. Je kan bijvoorbeeld, zegt de Rand Corporation, die zeggen van, je kan zeggen van, Rusland heeft die aanval gedaan omdat ze balen van een aanval die is gepleegd met behulp van westers materieel op troepen in Rusland. Je zou bijvoorbeeld dan hard kunnen terugslaan om de Russen op hun plek te zetten, maar wel die wapenleveranties misschien ietsje afvlakken.
Oh.
Dat zou je kunnen doen. Daarmee geef je de Russen eigenlijk een incentive om niet verder te escaleren.
Want wat natuurlijk in dit hele verhaal ook een rol speelt, is dat er op de achterwacht natuurlijk wel degelijk contacten zijn tussen die landen. En,
ja,
dat er informatie gedeeld wordt. Hè? Bijvoorbeeld, ik kan me herinneren uit het Syrië-conflict op een gegeven moment, als het dan een grote aanval was, dat er ook wel een soort voorwaarschuwing ging vanuit de VS naar Rusland in dat geval. Van joh, let op, wij gaan hier een aanval met kruisluchtwagens doen. Je kan maar beter even niet daar zitten.
Dat is heel gek om te realiseren. Hè? Want wij denken dat die mensen ook daadwerkelijk ruzie met elkaar hebben. Op het persoonlijke vlak. Dat is niet per se zo. Het blijft natuurlijk een soort spel uiteindelijk. Hoe cynisch dat ook klinkt. Het blijft een spel. Dus je wil die tegenstander bewegen tot om bepaald handelen te gaan doen of juist nalaten.
De klassieke von Clausewitz, dat oorlog diplomatie met andere middelen is.
Ja, precies. En dat betekent dus dat je dus voor de bühne iets kan roepen, maar achter de schermen iets anders kan roepen. Dus je boodschap is misschien dan een andere dan je zou denken na een massale tegenaanval tegen Russische troepen. Hè. Dus zo probeer je die tegenstander eigenlijk te masseren om zich te gedragen zoals jij dat graag wil. En dat is een enorm ingewikkeld geopolitiek schaakspel, waarbij je ook geen grote fouten moet maken natuurlijk, want dan zijn de gevolgen niet overzien. En iedereen kan bedenken hoe dat eruit ziet dan.
Ja, het is dat zijn de momenten dat je als journalist ervan droomt om een vlieg op de muur te kunnen zijn. Op dat soort besprekingen dat je zou kunnen horen hoe dat gedaan wordt. En ook daar, ik vond dat een van de meest fascinerende constateringen toen het conflict begon. Ik was toen bij een paar briefings bij de NAVO en we hebben toen een aantal sleutelfiguren gesproken. Echt mensen hoog in de boom. Hele intelligente mensen. Ook mensen van buitenlandse zaken, Nederlands buitenlandse zaken. Weet je wel, gepokte, gemazelde diplomaten die het spel door en door kennen. En zelfs die zeiden tegen ons, ja, eigenlijk blijft het toch op zijn mooie Engels zeggen, een educated guess. We weten het eigenlijk ook niet helemaal.
Nee.
Je bent altijd bezig om te bedenken van, wat bedoelt die andere partij hier nou precies mee?
Precies,
wat is de achterliggende reden? Wat het is, ik denk bijvoorbeeld, maar goed, dat is mijn eigen idee. Dat de enorme angst die er was voor nucleaire dreiging, dat heel veel mensen die dichter bij het vuur zaten toch meer hebben geweten van, ja, dit is ketelmuziek. Ik bedoel, en dat is inderdaad heel erg interessant.
Ja, en daarbij wordt in dat Rand-rapport ook nog opgemerkt je kunt tegenwoordig eigenlijk niks meer onopgemerkt doen. Hè? En dat maakt het wat lastiger om A te doen, maar B te bedoelen. Omdat die bedoeling dan toch ook wel weer ergens op internet verschijnt. Omdat iemand een bepaalde waarneming doet. Waardoor je minder makkelijk ook dat schaakspel kan voeren. Je kan minder makkelijk even in een achterkamertje een deal sluiten. Omdat alles lekt uit. Alles staat voor je het weet op social media. Dus het is steeds lastiger om dat spel goed te spelen. En ook Rand zegt dus inderdaad uiteindelijk van, ja, het is inderdaad ook een flinke gok die je waagt door een tegenzet te doen waarvan je niet weet wat de tegenzet gaat worden. Daar kun je wel naar gissen, maar je kan er ook helemaal naast zitten en dan heb je een catastrofe.
Nou, wat interessant is, je had net over transparantie. Daar hadden we eigenlijk een mooi voorbeeld van. En misschien eigenlijk net zo goed, misschien wel zeker ook een voorbeeld van schaken. Is natuurlijk uitlatingen in belangrijke media van sleutelfiguren. En jij had deze week als eerste een interview met een van die sleutelfiguren. Namelijk luitenant-generaal Nico Tak. Bekende Nederlandse hoge officier, Afghanistan-veteraan. Hij komt aan het roer te staan van een enorme, van die hele grote NAVO-troepenmacht, die dus aan de oostflank nu wordt neergezet. Hij krijgt die onder zijn commando. En jij bent bij hem langs geweest en je hebt gehoord hoe hij er tegenaan keek. Het waren toch wel opvallende uitspraken die hij deed, hè?
Ja, zeker. En het is ook wel aardig om te vermelden. Ik heb hem al eerder in de rol meegemaakt toen hij nog in Afghanistan zat. En ik heb hem daar ontmoet in Tarinkot toen hij probeerde uit alle macht de plaatselijke bevolking te overtuigen dat ze moesten stoppen met het telen van opiumplanten. En dat ze in plaats daarvan moesten overschakelen op de safraan. Teelt,
ik telde even 16 jaar geleden, dat is wel erg.
Dat is 16 jaar geleden, ja. En ik zag hem daar inderdaad heel overtuigend. Nou ja, hij zei daar zelf nu van ja, het is toch allemaal niet zo geworden wat we daarvan hoopten. Maar dat was even op een andere schaal. En nu gaat het over een wat grotere schaal, want hij gaat als commandant van het eerste Nederlands-Duitse leger, Duits-Nederlandse leger moet ik zeggen, want de Duitse component is aanzienlijk groter dan de Nederlandse, zoals we weten. Niet zoveel mensen weten dat het bestaat, hè, overigens. Het is een vrij onbekende grootheid.
Maar komt ook omdat het natuurlijk vooral een stafeenheid is, hè? Het zijn vooral leidinggevende. Hier vallen geen honderden voertuigen onder of vele duizenden mensen. Het is
maar er zijn natuurlijk steeds meer pogingen om ook op een lager niveau het Duitse en het Nederlandse leger in elkaar te schuiven. En aan elkaar te klikken.
Bij
tankeenheid bijvoorbeeld.
Ja, landmacht is daar ver mee. En dat Duits-Nederlandse legerkorps is gewoon een heel succesvol verhaal. Het loopt goed.
Maar gek genoeg is dat bij het grote publiek is dat niet iets wat ja, heel breed bekend is. Nee. Zo van, we hebben samen een leger gewoon inmiddels. En sommigen zullen dan brommen van, oh, dat is dus een opmars naar een Europees leger. Sommige mensen vinden dat helemaal niks. Heel veel mensen vinden dat helemaal niks, overigens. En ook Nico Tak, die ziet zo'n Europees leger niet op de korte termijn verschijnen, hoor.
Die voorspelling zou ik ook wel aandurven.
Veel te ingewikkeld, omdat dat gaat er misschien nooit komen. Of als het gebeurt in de hele verre toekomst. Maar hij zit aan het hoofd van een wel de meest vergaande poging om legers in elkaar te schuiven.
Hoeveel man staan onder zijn commando's? Hè?
Nou, want daarbij moet ik even zeggen dat hij er vanaf deze week een nieuwe taak bij krijgt. Naast dus dat commandantschap van het Duits-Nederlandse leger. Hij wordt ook de aanvoerder van de snelle reactiemacht van de NAVO. En als zodanig gaat het dus niet alleen maar over Duitsers en Nederlanders, maar gaat het over nog veel meer nationaliteiten die als het helemaal misgaat aan de oostkant, kan hij tot 50 tot wel 80.000 troepen onder zich commanderen.
Eigenlijk die voertuigen die jij zag in de haven van Vlissingen, die staan uiteindelijk ook onder zijn commando als het misgaat.
Voor een deel zeker, ja. Ja, klopt.
Niet direct, natuurlijk. Ik ga niet zeggen of ze links of rechts moeten. Maar bedoeld, het valt onder zijn. Het is de grote eenheid die uiteindelijk commandeert.
Klopt, ja. En dat is dus de groep die in actie komt op het moment dat de NAVO echt betrokken raakt bij die oorlog. Dus rechtstreeks betrokken raakt. Stel, er komen Russische bewegingen naar de Baltische Staten bijvoorbeeld. Hè, daar gebeurt iets. Of er gebeurt iets richting Polen, aan de Poolse grens. Het hoeft overigens niet binnen NAVO-gebied te zijn. Ze kunnen ook optreden, bijvoorbeeld, zo vertelde hij, als er bijvoorbeeld tussen Servië en Kosovo het weer misgaat. Dan kunnen zij daar ook naartoe gaan als een soort brandweer. Die daar gaan proberen, voordat de vlam echt in de pan slaat, te proberen te sussen, te dempen, het te containen, om het te voorkomen dat het echt een uitslaande brand wordt. Maar ook als het dat wel wordt, ja, dan zijn zij ook de eerste die daar actie op gaan ondernemen. Nou, het lijkt me een hele zware verantwoordelijkheid. Ik zei ook tegen hem kan je nog wel slapen 's nachts als je weet dat als het echt misgaat, en dan heb je het natuurlijk feitelijk over een derde wereldoorlog, dat jij dan degene bent die...
Of zoals militairen altijd zeggen, dat je ervan bent.
Ja, dat jij dan op de knoppen gaat drukken. Dat lijkt me een zware verantwoordelijkheid.
Wat was de antwoord?
Nou ja, hij maakt niet de indruk dat hij zich daar erg druk over maakt. Het is natuurlijk een zeer ervaren militair met een lange staat van dienst. Dus die zijn gewend om verantwoordelijkheden over grote groepen mensen te dragen. Dus voor zover ik kon nagaan, lag hij daar niet wakker van.
Sliep je goed. Geen wallen onder de ogen.
Nee, maar het is natuurlijk wel. Ja, het is natuurlijk nogal een ding.
Absoluut. Wat is zijn kijk op dat conflict nu daar en Rusland?
Ja, nou, hij heeft daar een hele uitgesproken mening over. En dat heeft flink het nieuws gehaald deze week na mijn interview met hem. Je hebt in dit conflict eigenlijk verschillende manieren om er tegenaan te kijken. Zijn visie is eigenlijk van je moet Rusland helemaal terug in het hok duwen.
Dat zie je in elk conflict, hè. We zijn zo begaan met de wens tot het einde van de oorlog. Hè. War will be over by Christmas, hè, 1914. En die is never over by Christmas. Dat was niet zo toen. Dat was ook niet in 1939 zo. En dat gaat nu ook niet zo zijn. Als je ziet hoe... en dat is natuurlijk altijd een uitdaging om je te verplaatsen in het referentiekader van die opponent. Voor ons, wij hebben heel lang het rationele argument gebezigd van ja, het is niet gunstig voor de Russen. Het levert ze niks op als ze aanvallen. Ja, dat is een economisch rationeel argument.
Ja.
Maar hun argumentatie is veel meer historisch, emotioneel, cultureel. En we moeten leren om te beseffen dat referentiekader fundamenteel anders is. En dat ze bereid zijn om buitengewoon veel offers te plegen. Het gros van de Russische bevolking staat nog steeds achter deze operatie. Dit gaat niet zomaar voorbij. En dan is inderdaad de vraag, stel je voor dat het lukt om een deel van Oekraïne te onderwerpen of helemaal. Kijk, als je een deel van Oekraïne zou toestaan onder Russische vlag te laten vallen, dan heb je in mijn optiek, is er sprake van een wapenstilstand en niet van een vrede. Een wapenstilstand is tijdelijk. En je ziet in het Westen dat we, omdat we niet nog niet expliciet zijn over die end state, gaan we het hebben over de middelen. Eigenlijk een afleiding.
Ja, dus maar,
ja, maar dat is makkelijker. Dan ga ik praten over planes, trains, automobiels. Maar ik moet eigenlijk hebben over die hele moeilijke discussie. Wat wil ik, hoe wil ik dat die nieuwe eindsituatie eruit ziet?
Ja, dus hij zegt, we moeten gewoon de wapenopvoer, de wapenleveranciers moeten we ons niet inhouden, we moeten die opvoeren.
Ja.
En we moeten bepalen van wat is de eindstaat die we willen bereiken. Nou, dat is dus dat Rusland wordt teruggedrongen tot de grenzen van 1991, die ze zelf hebben bekrachtigd.
Heel interessant, daar hoor je eigenlijk niemand over. Hè? Dat is een soort Zelensky uitzicht daar wellicht wel over, maar vanuit het Westen hoor je daar toch heel weinig over.
Nou, wat je natuurlijk hier heel veel hoort, en dat hoor je de laatste tijd ook weer meer, is de opvatting, iemand die dat ook zei, heeft gezegd, vorige week nog, is Henry Kissinger, toch ook niet de eerste de beste, die zegt van, jongens, we moeten gaan onderhandelen. En daarbij moeten we niet bang zijn om een compromis te sluiten. Want ja, hoe lang willen we nog dat deze oorlog doorgaat? Hoeveel doden moeten er nog vallen?
Hij kreeg ook wel Nederlandse vocale buistijn, hè? Harry van Bommel, oud SP Tweede Kamerlid, buitenland woordvoerder voor de partij. Ja. Die had ook een oproep volgens mij op LinkedIn. En die werd ook door verschillende mensen van verschillende pluimage, zeg ik er maar netjes bij, gesteund. Maar het is wel een stem die je hoort bij het uit en weinig.
Ja, nou ja, en het is natuurlijk ook een soort pragmatische stem. Hè? Zo van, je kunt wel tegen elke prijs volhouden van we moeten en zullen 100% gelijk krijgen. Want we hebben nou eenmaal gelijk. Dus de Russen moeten terug tot de grens van voor februari. Of eigenlijk van voor 2014 moet je zeggen. Dus inclusief de Krim.
Ja.
Als je dat wil, dan gaat dat enorm veel levens kosten nog. Het heeft al heel veel levens gekost. Dat heeft eigenlijk voor beide partijen nog niks opgeleverd. Het bloedvergieten kan jarenlang doorgaan als je je onbuigzaam toont. En daarom moet je misschien op een gegeven moment pragmatisch zijn en zeggen van nou, we gaan hen gebieden geven tussen aanstekens. En in ruil voor vrede en bijvoorbeeld in ruil voor een onmiddellijk NAVO-lidmaatschap van wat er dan van Oekraïne overblijft.
En toch is die Nico Tak blijft van de andere, nou, van het andere kamp.
Nico Tak zit duidelijk niet in dat kamp van die pragmatici à la Henry Kissinger. Die zit heel duidelijk in het andere kamp.
Zag de heelmeester stinkende wonden. Ik denk niet dat het gaat helpen. Nee, omdat je... Ik had dat boekje van Mark Galeotti, hè, dat, over Rusland.
Ja.
Je ziet dat imperialistische gedachtegoed, dat zit gewoon nog diep in die maatschappij.
Ja.
Het is nu al het grootste land in de hele wereld. En toch is het niet genoeg.
Ja.
Hoe komt dat? Daar zit iets in die psyche. Een heel diep geworteld gevoel van... Ja, maar wij moeten toch nog zeker stellen dat... Ja, dan horen de Baltische Staten erbij. Weet je?
Ja.
En dan ben je aan de beurt. Dat Kaliningrad, die enclave of exclave. Ja, wacht op aansluiting. We waren zo zeker van zoveel dingen. En als zij... Weakness is a provocation. Als ze een kans zien, ze hebben de NAVO en de Verenigde Staten zijn in hun Russische strategie expliciet als vijand benoemd. Dus als ze een kans zien om dat te ondermijnen, goedschiks, kwaadschiks, dan pakken ze die.
Ja.
Dus dan is het wachten tot het volgende onbewaakte moment, dat er weer een crisis is die ons totaal afleidt van deze veiligheidssituatie. Ja, dan kom je misschien weer voor een hele... een conflict in Europa te staan. En dat wil je niet.
Nou, ik denk dat Harry van Bommel er niet direct een glimlach bij krijgt om het te horen, maar het is wel heel helder. En het leuke wat
dit
ik vond...
Het klinkt heel
hard.
Hard, hè? Heel onbuigzaam ook. Zo van, kunnen we nou niet een beetje polderen?
Nee, maar het interessante is denk ik wel geredeneerd vanuit hem, en ik denk ook wel verplaatsend in de Russische kant. Ja, dat hij wel een punt heeft, want de Russen zijn niet van polderen, dat hebben we nu gezien. En in feite was de Krim en het toestaan van de annexatie van die Krim, met eigenlijk wat gebrom en gemopper vanuit het Westen, maar niet noemenswaardige
tegenstand. Niet legitiem. Maar...
Dat was, laten we zeggen, de internationale variant van polderen. Nou ja, kijk wat dat gebracht heeft. Dat heeft een hoop ellende langdurig veroorzaakt en uiteindelijk waarschijnlijk ook mede het signaal gegeven aan Rusland van, nou ja, als we de rest van het land pakken, vinden ze het ook wel goed.
Ja, nou ja... Het roept alleen wel de vervolgvraag op van, ja, hoe dan? Hoe gaan we dan Rusland helemaal terugdringen tot uit de Krim, uit de Donbass? Daar zijn zware middelen voor nodig. Dan riskeer je dus ook escalatie naar nucleaire scenario's. Dus ja, je moet wel realiseren dat die onbuigzaamheid, die heeft wel een prijs. En dat zegt Nico Tak zelf ook. Die zegt van, ja, dit vraagt zware offers. Hij verwijst daarbij zelfs naar de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Hè, waarbij Churchill, Roosevelt, die besloten tot het gaatje te gaan. En hij zegt van, dat moeten wij nu ook doen. We moeten tot het gaatje gaan. We moeten niet op een soort vredesakkoord tussentijds uitkomen. We moeten Duitsland helemaal terugdringen en afstraffen voor die agressie. Dat is de enige oplossing.
Ja.
En hij zegt van, dat moeten we eigenlijk nu toch ook doen. Hoeveel offers dat ook vraagt. En dat gaat offers vragen.
Nou, het is in ieder geval een heel heldere visie. En ik vond het mooi om te zien, ook bijvoorbeeld weer op LinkedIn, waar Tak behoorlijk wat waardering kreeg van militairen. Die zeiden, fijn, eindelijk dat een generaal zich een keer uitspreekt als er nog niet BD buiten dienst achter zijn naam stond.
Nou,
staat, maar inderdaad. Echt gewoon een hele heldere lijn. Het is ook, hij wordt erin gedekt, want die lijn is ook in feite het kabinetsbeleid.
Ja.
Dus dat is, in die zin zegt hij niet zo heel veel bijzonders. Maar dat hij het zegt, is wel weer bijzonder. Ja, het zijn de grote vragen rondom het conflict in de Oekraïne. Waar wij helaas ook wij geen antwoord op hebben.
Zelfs wij.
Zelfs wij, ja, we moeten bescheiden zijn. En die ons nog wel voorlopig even blijven bezighouden. Sylvain, dank je wel weer. Dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies, liefst natuurlijk positieve, doe je ons een groot plezier. Wij zijn er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.